Kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Aangeenbrug uit Apeldoorn voorgaat. De schriftlezing is uit Lucas 7 en 8. Kerkdiensten. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan in een leerdienst. Zondag 3 maart om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan in de dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. In de avonddienst van 6:30 gaat dominee Rozenboom uit Kesteren voor. Voorbeden. Op vrijdag 23 januari is op de leeftijd van 77 jaar overleden Johanna Antonia den Otter van Andel, echtgenote van Cor den Otter. Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 28 februari van 8 tot 9 in Huis der Leden, Oranjehof 2, te Leerdam. De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 29 februari om 1:15 hier in de kerk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats in Bruchem. We bevelen Cor, zijn kinderen en kleinkinderen in uw voorbeden aan. Bij Anneke van der Werken Omen, Grutterstraat 2, is een longtumor geconstateerd. Er vindt nader onderzoek plaats. Mijntje van Touw, Slotshof 84 in Gameren, ontving na een onderzoek een ongunstige uitslag, waardoor een nader onderzoek moet plaatsvinden. Mededelingen. Morgen en dinsdag is er weer catechisatie op de bekende tijden. Collecten. Er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. De derde collecte is voor de instandhouding van de erediensten. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is er de voorjaarszendingscollecte voor de GZB. Alpha-cursus. U zal Gert-Jan Huisman, die zal namens de evangelisatiecommissie iets vertellen over de aanstaande Alpha-cursus.
Beste gemeente, namens de evangelisatiecommissie mag ik u en jou een blijde boodschap brengen. Namelijk dat wij vanaf dinsdagavond 2 april een nieuwe Alpha-cursus willen gaan starten. Ongeveer 10 dinsdagavonden en een zaterdag denken we na over de thema's als waarom stierf Jezus, hoe moet je Bijbel lezen, waarom bidden en geneest God ook nu nog. We kijken dankbaar terug op vorig seizoen waar 8 prachtige mensen hebben deelgenomen, allemaal met een verschillende achtergrond. En we zijn door Gods leiding als groep bij elkaar gebracht. En in de cursus hebben we de drie enige God leren kennen. Na de Alpha-cursus zijn we met de groep verder gegaan. Vanaf september zijn we 1 keer per 4 weken de prayercourse gaan volgen. Dat is een cursus die verdiept op het Onze Vader. En daar hebben we God nog beter leren kennen. En hebben we ook geleerd hoe we kunnen en mogen bidden. In 1 Korinthe 12 schrijft Paulus over het lichaam waar wij als broers en zussen onderdeel van zijn. Vanuit het lichaam dat we samen vormen, hebben we allemaal een functie en een taak. Misschien ben jij wel een voet. En ga je op pad met de uitnodiging naar een vriend of een vriendin, een familielid of naar de buren. Ken je iemand die Jezus nog niet kent? Leg die naam eens in het gebed voor God. En bid om vrijmoedigheid om diegene uit te nodigen voor de Alpha-cursus. Stel bij de uitnodiging ook voor om de eerste avond samen te komen. Dat verlaagt de drempel. Misschien bent u of ben jij de linkerhand, een hand die gevouwen kan worden. Ik nodig iedereen uit, jong en oud, om aanstaande woensdagavond 28 februari om 7:30 in ProRegen naar het gebedsmoment te komen. Vorig jaar is er veel zegen gekomen op het gebedsmoment. We hebben letterlijk gezien en ervaren dat God ons bidden heeft verhoord. We verlangen u en jou daar te ontmoeten, zodat het lichaam tot recht komt. In Colossenzen 4 vers 3 schrijft Paulus het volgende. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent om van het geheimenis van Christus te spreken. Deze oproep van Paulus wil ik graag herhalen. zodat het woord voor en in ons geopend mag worden tijdens de Alfa-cursus. Bid ook voor de uitnodigingen. Bid ook voor de deelnemers. Maar dank God bovenal dat we in een land leven waar we op deze manier een Alfa-cursus kunnen houden. Misschien bent u, ben jij, wel een rechterhand. Een hand die goed is in het bereiden van de maaltijd. We zijn heel blij als je voor de Alfa wil koken. De deelnemers van de Alfa zijn vaak verbaasd over de liefde die een gemeentelid heeft om een maaltijd te maken. Voor mensen die je vaak niet eens kent. Het geeft de openheid van deelnemers en zo worden er ook vragen gesteld over de gemeente en de kerk waar wij op in kunnen haken. Welk lid u en jij ook bent in het lichaam, vergeet niet dat Christus het hoofd is. Christus activeert en stuurt de gemeente aan. Hij zal spreken wanneer je aanbelt. Hij zal de woorden geven om te bidden. Hij zal inspiratie geven bij het voorbereiden van de maaltijd als je daar mee zit. Het kan ook zijn dat u of jij twijfelt, ben ik wel lid van het lichaam van Christus? Misschien heb je belijdenis gedaan, maar ben je Christus kwijtgeraakt, de goede herder. Of verlang je ernaar om God beter te leren kennen? Neem dan de uitnodiging mee voor jouzelf. Ik wil u en jou vanaf deze plek persoonlijk uitnodigen om dan naar de Alfa-cursus te komen. Zolang Christus nog niet teruggekomen is, is het lichaam nog in de groei.
Dankjewel Gert-Jan. De voorzang. De voorzang is vanmorgen Psalm 31, vers 11. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. De kerkenraad wenst u, jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is, die was, die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, ik had deze dienst willen beginnen met Psalm 100, waar onder andere in staat: ga tot zijn poorten in met lof. Je gaat naar de kerk om de lof van God te zingen. Maar we hoorden vanmorgen ook van een overlijden. En dan is er ook verdriet en dan zijn er de persoonlijke omstandigheden. En daarom zingen we vanmorgen de eerste psalm uit, Psalm 144, het tweede couplet: wat is de mens, wat is in hem te prijzen. 144, het tweede couplet.
Thank you.
wet. Jongens en meisjes, elke zondagmorgen luisteren we naar de wet. Maar heb je wel eens afgevraagd waarom we elke zondagmorgen daarmee beginnen? Want die wet die ken je misschien zo langzamerhand wel. 10 geboden. Nou, dat is heel simpel, dan moet je het psalmboek maar eens nemen. De eerste psalm. Welzalig hij die de wet van de Heere dag en nacht overdenkt. Daar begint het psalmboek mee. Het psalmboek eindigt, psalm 150, met loof God, loof zijn naam, overal. Het begint eerst van met de wet. Eerst daarnaar luisteren. En de wet is meer dan alleen die 10 geboden. De wet is voor Israël heel veel, daar ga ik nu niet verder op in. Maar daarom beginnen wij ook elke zondagmorgen met de wet. En daarom zingen we vanmorgen ook na de wet psalm 1 vers 1. En dat die wet herhaald wordt zie je ook in de Bijbel. Want we gaan de wet nu lezen uit Deuteronomium 5 en daarna psalm 1. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. En de Heere zei: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht, kleinkinderen, achterkleinkinderen, van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben, mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente op de berg, vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken, met luide stem. Hij voegde er niets aan toe. Amen. samen eerst deze God om een zegen over deze dienst en de leiding van zijn Heilige Geest gaan vragen. Ik ga u voor in gebed. Heren, dat mochten we zo samen zingen. Die wet van u herdenken, bepeinzen, betrachten, doen. Dat waren de woorden die de psalmdichter ooit eens schreef, die we zo vaak ook mogen herhalen. Die woorden van uw wet, die u Israël meegaf, die u de wereld meegaf, die u in ons leven geeft. En dan is het goed om daar samen bij stil te staan aan het begin van deze dienst, heren. We mogen samen beginnen. Samen afkondigingen, de aankondiging, de Alpha-cursus, gehoord. Samen ook stilgestaan in dat lied dat spreekt van de kortheid van het leven. Een leven dat voorbij is ook in deze gemeente. Een plek die leeg is geworden en leeg blijft. En zo zijn we samen begonnen, heren. En willen we allereerst ook nu tot u bidden. We zijn zo afhankelijk van u. Er is veel geregeld om deze dienst te laten beginnen. Mensen van de muziek, de techniek, de logistiek hebben alles in orde gemaakt. Maar Heer, het is van u afhankelijk. Er is een preek voorbereid, overdacht. Maar het is van uw geest afhankelijk. Laat die mogen werken, laat die mogen spreken, laat die onze harten mogen vullen. En we zijn heel verschillend, zoals we in het leven staan. Kinderen, jongeren, ouderen, we hebben veel meegemaakt of we staan nog aan het begin van ons leven, we willen allerlei dingen doen. U kent ons, we zitten misschien wel vol met plannen, we hebben misschien wel een fijne vakantieweek achter de rug. Maar hier zijn we samen. Alle dezelfde. In de zonde. In de afval. In het kwade van deze wereld. Ook al leven we misschien als nette mensen tegenover de vele oorlogsvierders in deze wereld. Die er bijna feest van maken om macht uit te oefenen. Het verschrikkelijke, het kwade, de ellende, het verdriet, de pijn. Het is er allemaal om ons heen. En misschien is ons leven wel een leven waarin het allemaal voortreffelijk gaat. Waarin we, zoals we dat ook al hoorden, in vrijheid mogen samen zijn. O Heere, laat het zo mogen zijn dat die liefde van u, o Heere Jezus Christus, die u liet zien toen u in deze wereld was en waarmee u de weg naar Golgotha bent gegaan, dat die liefde ook ons mag dringen tot u, om tot u te komen, om met u de weg van het leven te delen in voor- en in tegenspoed. Daarom smeken we, kom met uw Heilige Geest in ons midden. De Bijbel mag opengaan, een boek gedrukt op papier. Het zijn geen woorden op papier, Heer, het zijn de levende woorden. De woorden die spreken van eeuwige dingen, die boven de aardse dingen uitgaan. En daarom bidden we u samen. Kom met uw geest in ons midden. Vervul ons in spreken en in het luisteren. En laat alles mogen zijn tot eer van uw grote naam. Laat we hem, Jezus Christus, mogen zien op die weg naar Golgotha. Dat bidden we samen, in Jezus' naam alleen. Amen. Twee Bijbelgedeelten willen we samen gaan lezen, althans het ligt achter elkaar. Lucas 7, beginnen we in vers 36. We lezen tot aan hoofdstuk 8, vers 3. Jongens en meisjes, Lucas is een van de mensen die dus veel van de Heer Jezus heeft verteld. En de gedeeltes die we gaan lezen nu, die zijn verschillend, die horen niet direct bij elkaar. Maar we gaan samen ernaar luisteren wat dat allemaal te zeggen heeft. Ik lees Lucas 7, vers 36. En een van de vier fariseeën vroeg of Jezus bij hem kwam eten.
Toen hij het huis van de fariseeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie je een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeën aanlag. En ze bracht een alwaste fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de fariseeën die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want ze is een zondares. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: meester, zeg het. Jezus zei: een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen ze niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Jezus zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat ze binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad, maar wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. Zij, die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze die ook zonde vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En het gebeurde daarna dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. En de 12 waren bij hem. Sommige vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie 7 demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen die hem dienden uit hun eigen bezittingen. Tot zover dan deze 2 schriftgedeelten. Tekst die staat in die 3 versen uit hoofdstuk 8, of dat zijn eigenlijk die 3 versen uit hoofdstuk 8 die ik net gelezen heb, en ik kom daar aan het begin van de preek gelijk weer op terug, dan lees ik ze nog een keer. Gaan we daarna luisteren, want wat staat daar nu eigenlijk? We gaan eerst samen zingen en mogen onze gaven geven. Zingen van Psalm 27, het 3e vers. Verlangen naar het huis van de Heere. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst aanschouwen, dan mogen we voor hier zijn. Het wonder van Gods genade. Psalm 27, de versen 3 en 5. van Bruchem, gemeente van en geroepen door onze Heere Jezus Christus. Zoals ik u al zei, tekst uit Lucas 8, vers 1 tot 3. En dan richt ik me eerst eens even op de kinderen. Ik ga die tekst nog even lezen. En dan vat ik hem nog een keer samen, want het is een lange tekst. En dan vraag ik jullie, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dus let goed op, ik lees eerst de tekst. Gebeurde daarna dat Jezus van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. En de 12 waren bij hem en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren, namelijk Maria die Magdalena genoemd werd, van wie 7 demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen die hem dienden uit hun eigen bezittingen. Dat is de hele tekst. In samenvatting staat dat Jezus gaat stad naar stad, dorp naar dorp. Er zijn een heleboel mensen bij hem. 12 discipelen, een aantal vrouwen, er wordt nog wat van gezegd, maar een aantal vrouwen en die dienden Jezus. Dat is uit de tekst. Wat gebeurt daar nou? Wat is dat eigenlijk? Dat zij Jezus dienen. En dan kun je dat een beetje voorstellen. Nou, laat ik het eens heel simpel zeggen. Ze zijn onderweg, dus Jezus met die 12 discipelen en met een aantal van die vrouwen. En dan zeggen ze op een gegeven moment, dan hebben ze eind gelopen, het is warm. Dan zeggen ze, Jezus, daar is een boom. Ga daar nou eens even lekker zitten, zal ik een kopje thee maken voor u. Toch? Zo gebeurde het. Of als ze honger had, ik zal lekkere pannenkoek bakken. Jezus moest ook eten en drinken. En als hij dan onderweg is en van de ene plaats naar de andere plaats gaat, dan kun je je dat voorstellen dat ze veel nodig hadden. En ze stuurden misschien wel iemand vragen, ga jij eens even in dat dorp kijken of daar niet een plekje is waar we kunnen slapen vannacht. Een grote schuur of zo waar we kunnen liggen. Zo ging dat. Mooi. Dat zo'n groepje van die vrouwen is. En ik zei al, er worden een paar namen genoemd en er zijn er nog een paar bij. Maar dat er dus een groepje van die vrouwen is die dus voor Jezus en voor de anderen willen zorgen. Gaat het daarom eigenlijk? Als je nou dit leest, hè, dat is best wel mooi, daar kun je ook heel veel over vertellen. Daar kun je een hele preek over houden, wat dat is om voor Jezus, voor de Heere God te dienen. In het koninkrijk van God bezig zijn. Dat hoorden we daar straks ook al, hè, in die woorden over die Alpha-cursus. Wat het kan betekenen voor ons persoonlijk leven. Om zo getrokken te worden, om mee te gaan in dat spoor. Dus kun je heel veel van zeggen. Gaat het daarom bij Lucas? We hebben ook gelezen van die ene vrouw die daar kwam toen Jezus bij een fariseer aan het eten was. En die vrouw die komt daar binnen en die pakt dan een flesje. Daar zit een hele lekkere crème in, zullen we maar zeggen. En dan gaat ze de voeten van de Heer Jezus, want je voeten werden buiten vuil daar. Je liep in sandalen. En er was veel stof. Dus die voeten werden van de Heer Jezus gewassen. Een mooi voorbeeld, toch? Van die vrouw. Kun je heel veel over zeggen. Doet die ene fariseer ook, kom ik straks nog wel een keer op terug. Maar zo zijn er natuurlijk, als je dat hele boek van Lucas doorleest, heel veel van die namen die iets voor de Heere Jezus doen of voor de Heere God doen. En die meegaan, soms ook niet doen, er tegenin gaan, zoals die fariseeën die zegt, moest dat nou? Dus er gebeurt heel wat in dat evangelie van Lucas. En daar kunnen we prachtige preken over houden. Dienen, weet je wat er eigenlijk staat in de taal van de Bijbel? Diaconia. Diakenen. Dienen. Dat is iets wat we in de gemeente telkens weer mogen leren wat dat betekent. Maar is dat de bedoeling van Lucas, dat we alleen maar voorbeelden zien van mensen? Moet je die vrouwen eens zien? En moet je die vrouwen die met Jezus meegingen eens zien? En dan moet je eens goed op letten, dan moet je een voorbeeld aan nemen. En dan moet in je eigen leven ook maar eens zo worden. Is dat de bedoeling van Lucas? Ik denk het niet. Ik denk dat hij veel meer wil laten zien. Was het niet Johannes de Doper, misschien ken je hem ook, jongens en meisjes, Johannes de Doper, die aan het begin, toen Jezus nog eigenlijk niets gedaan had, dat hij toch al de mensen ging wakker schudden en ging roepen en ging zeggen, kijk, het Lam van God. Daar ging het toch om, het Lam van God. Lam, dat was een beest, een dier, dat wisten de Joden wel, dat was een dier dat geslacht werd voor de zonde van de mensen. Dus het Lam van God, dat wordt geslacht voor de zonde, zie je het Lam van God. Moesten de mensen wel over nadenken, konden ze allemaal nog niet weten van Golgotha en het kruis en zo en de opstanding, dat wisten ze allemaal nog niet. Maar ze konden er wel over nadenken. Let eens op dat Lam van God. En daar gaat het eigenlijk ook in deze tekst om. Want als je die tekst dan goed leest, is één woord dat opvalt. De hele tekst die kunnen we samenvatten in één woordje. Er staat namelijk aan het begin, gebeurde daarna dat Jezus van stad tot stad en van dorp tot dorp trok. Hij trok. Hij is onderweg. Stad tot stad, dorp tot dorp. Je kunt alle dorpen uit de Bommelerwaard op een rij zetten. Hij komt om daar te zijn, om daar te spreken. Dan mag het woord gehoord worden. En die mensen en die discipelen die erbij zijn, is wel belangrijk, maar toch eigenlijk bijzaak. Daar gaat het niet om. En laten we ons daar nou eens op richten. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat gaat deze Jezus doen? We gaan zo meteen gaan we nog eens even wat verder kijken. Niet alleen dat ene woord en die paar teksten, maar even als het ware wat uitzoomen op dat hele evangelie. Maar wat gebeurt daar nu eigenlijk? Je kunt je voorstellen dat in al die plaatsen waar Jezus kwam telkens weer andere gesprekken zijn geweest. En andere mensen en andere problemen en zorgen en andere wonderen. Maar Lucas die vat het samen met dat hij in elke plaats preekte en het evangelie van het koninkrijk verkondigde. De boodschap van redding, van bevrijding, die klonk. En die werd heel concreet ook gezien in die levens van mensen, in wat er gebeurde in de harten van die mensen. Net zoals bij die fariseeën die dan eigenlijk wel mopperend tegen Jezus sprak, maar die toch aan het denken gezet werd. Die mensen die daar in hoofdstuk 7 lazen we dat, die met Jezus aanlagen. Zo, je zat niet aan tafel, maar je lag aan tafel. Ze begonnen te zeggen bij zichzelf, van, wie is deze die ook zonde vergeeft? Mensen gingen erover nadenken. Jezus had daar om zo te zeggen alleen nog maar gegeten met die mensen, in gesprek geweest. Maar de mensen werden aan het denken gezet. Dat evangelie van dat koninkrijk, wat is dat eigenlijk? En daar kun je natuurlijk ook heel veel bij bedenken. Jezus liet zien hoe groot dat koninkrijk van zijn vader is. En dat het in de harten van mensen zichtbaar gaat worden. Telkens als er in het evangelie van Lucas gesproken wordt over dat evangelie van het koninkrijk van God, dan zie je niet dat het gaat over bijvoorbeeld de vragen van, ja, hoe geloof ik nou? Ben ik wel een kind van God? Hoe zit het nou in mijn hart? Dus de geestelijke vragen, om zo te zeggen. Maar dan gaat het veel meer over de praktische dingen. Als je in dat koninkrijk van God mag komen, mag ingelijfd worden, erbij mag horen. Als je er naartoe getrokken wordt. Wat verandert het dan in je leven? Hoe ben je dan in je daden? Denk bijvoorbeeld aan Jezus die in het begin een hele lange preek heeft gehouden. Lucas maakt er maar een korte preek van, maar bij Matthäus staat hij aan een hele lange preek waar Jezus het heeft over de gewone dagelijkse dingen. Hoe ga je om met je vijanden? Zeg maar gewoon, jongens en meisjes, dat Jezus daar gewoon concreet zegt, hoe ben je op school nou met je vriendjes? En misschien zit er wel iemand in de klas die je niet zo erg mag. Hoe ga je daarmee om? Als je in dat koninkrijk van God getrokken wordt, als je zondags naar de kerk gaat. Wat betekent dat dan? Als je in de school gaat. Als je op straat aan het spelen bent. Hoe kijk je dan naar die mensen? Hoe ben je er dan mee bezig? In dat koninkrijk van God, waar ook geen ziekte meer is. En daarom geneest Jezus ook veel. Dan gebeuren er ook heel veel wonderen. Er is geen ondergang meer. In deze wereld, in dit leven, zien we altijd de ondergang van het leven. Daar zongen we van aan het begin. Dat zien we om ons heen gebeuren. Ouderen, jongeren, kan zomaar binnenkomen. Kan een lange weg erheen zijn, het kan zomaar onverwachts er zijn. Maar als dat evangelie van het koninkrijk verkondigd wordt, dan mag dat je er bovenuit tillen. In dat koninkrijk van God, daar is dat voorbij. Als je daartoe mag behoren, als je op die weg bent, op die reis bent, daarheen. En dan zie ik het voor me gebeuren, hè, jongens en meisjes, dat daar, het landschap is een beetje heuvelachtig. Je kon niet zoals in de Bommelerwaard heel ver van je afkijken. Maar het is een beetje heuvelachtig. En dan kwamen ze daar aanlopen. En dan kwamen ze boven op zo'n heuvel. En dan zagen die mensen in het dorp. Hé, daar komen ze aan. Gingen misschien wel als een lopend vuurtje. Jezus komt ook bij ons. Maar ze hadden natuurlijk al gauw gehoord wat Jezus in andere dorpen had gedaan. Valt elke keer weer op. Nou gaan we even verder kijken. Want ik heb alleen deze verzen gelezen, maar eigenlijk staat er nog veel meer. Ik zei het net al, we gaan even uitzoomen. Als je dan iets verder leest, Lucas 8 hebben we nu het over. En als je dan naar Lucas 9 gaat, staat er in vers 51... Het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. De richting is bepaald. Daar gaat het uiteindelijk om. Al staat daar hier in dit gedeelte nog niets over. De richting is bepaald. Hij trok door steden en dorpen en gaf onderwijs en was op weg naar Jeruzalem. Er is iets gaande. En als we nog wat verder lezen in hoofdstuk 13 vers 22... dan komen we het nog een keer tegen dat hij op weg is naar Jeruzalem. De dagen van zijn opneming zijn aanstaande. Jongens en meisjes, wat betekent dat? Even goed over nadenken. Dat wordt van Jezus gezegd als hij dus van de ene dorp naar de andere, maar wel in de richting van Jeruzalem. De dagen van zijn opneming, die komen dichterbij. Een idee wat dat betekent? Moeilijk kijken, hè? Dat weet je niet. Dat is heel simpel. De hemelvaart. Dat Jezus weer opgenomen wordt, vanaf de aarde naar de hemel gaat, naar zijn vader in de hemel teruggaat. Maar voordat de hemelvaartsdag aanbreekt, is er eerst de Goede Vrijdag. En komt er eerst nog Pasen, de opstanding. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Maar de dagen komen dichterbij. Dat trekken van Jezus heeft een bepaald doel. Niet zomaar wat wonderen hier en daar, maar heeft een bepaald doel. Gaat op zijn lijden en zijn sterven aan. Drie versen dus. Hoofdstuk 8, vers 1. 9, vers 51. 13, vers 22. Dan kom je dus drie keer tegen dat Jezus trekt. Dat hij op reis is. En er staan drie verschillende woorden. Als je dan die woorden goed gaat bekijken, vooral vanuit de grondtaal natuurlijk, dan zie je dat dat eerste woord is nog heel algemeen. Rondreizen. Van iemand die op vakantie gaat en die naar een bepaald land gaat en die reist dat rond en die kijkt daar eens hier en daar en trekt weer verder. Dat staat in onze tekst. En die twee andere woorden, dat is een ander woord dat daar gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk veel meer op doorreis. Dan komt dat weer in zicht. Op weg naar Jeruzalem. Gaat vlugger. Komt versnelling. En dat derde woord, dat is hetzelfde als dat tweede met nog een versterkend woord ervoor. Daar wordt als het ware extra nadruk op gelegd. Het koninkrijk van Jezus waar hij zo vol van is en zo van gesproken heeft en de mensen ook zo vol van worden, dat moet eerst verworven worden, moet verdiend worden. Daar moet heel wat voor gebeuren. Dat koninkrijk dat is ingestort in de dagen van de zondeval. Dat koninkrijk komt weinig van terecht, daar zetten mensen hun eigen koninkrijken neer. Dat zijn de koninkrijken van deze wereld, de dictators en noem het allemaal maar op wat we in de wereldgeschiedenis vandaag zo heel sterk zien gebeuren. Maar dat koninkrijk van God is een bijzonder rijk. Dat is het rijk waarin Jezus zelf de dood ingaat en de dood op zich neemt, de dood die in mijn en uw en jouw leven aanwezig is. Dat koninkrijk, daar gaat hij voor. Kijk, die discipelen, als ze meegaan met Jezus, dan krijgen ze onderweg ook les van hem. Dan gaat Jezus steeds meer uitleggen, gaat hij ook later vertellen van zijn lijden en van zijn sterven. Kijk, Lucas, die schrijft dat natuurlijk allemaal als het voorbij is. Vandaar dat hij zegt, de dagen van zijn opneming, die komen eraan. Want het laatste van Lucas wijst op de hemelvaart. Dus Lucas wist allemaal waar het voor diende. Lucas die zit eigenlijk niet alleen maar te schrijven van kijk eens naar die vrouwen die daar bij Jezus zijn en een kopje thee en een pannenkoekje maken. Ja, nee, kijk, Jezus trekt. Jezus gaat verder. En verderop dan laat hij die spanning als het ware in die woorden alleen al horen van hij is op doorreis en het gaat steeds sneller en vlugger. Hij moet erheen, het komt dichterbij, een weg vol van betekenis. Zijn uur is bereid, zo staat er elders ook. Hij wist van zijn leven dat hij geven ging. Daarom zei ik dat net, dan gaat hij aan zijn discipel ook uitleggen. Hij gaat laten zien dat de profeten van het Oude Testament honderden jaren geleden er al van gesproken hebben. Vooral Jesaja 750 jaar eerder, die er zo heel veel van gezegd heeft, van het lam van God dat geslacht zal worden. Gaat Jezus aan zijn discipelen uitleggen. Daarom gaat het er in deze tekst om, gemeente, niet dat we daar zien wat er allemaal gebeurt en die vrouwen en wat er allemaal met die vrouwen gebeurd is in hun leven. Allemaal heel belangrijk en daar mag je ook heel veel mooie dingen over zeggen en van leren. Maar het gaat om het oog op Jezus zelf te slaan. Lucas die schrijft dit opdat we hem zullen zien. Opdat het ook in ons persoonlijk leven werkelijkheid mag worden. Lucas die schrijft dat we zijn gang naar Jeruzalem zien. In deze lijdenstijd worden we daar weer steeds bij stilgezet. En dat hij al gaande en predikende ook een klemmend beroep op ons doet. Dat we ook in onze tijd, we leven nu veel 21 eeuwen later, dat we zien waarom hij ging en wat dat betekent ook in onze moderne tijd, die zoveel anders is dan de tijd waarin Jezus leefde en waarin die vrouwen leven. En wat dat voor praktische levensveranderingen in je eigen leven betekenen. Als hij binnenkomt in je hart, als je meegaat op die weg, die vrouwen die volgen, je gaat eigenlijk mee op een weg. Als je christen bent, dan wil je ook meegaan op die weg. En dan roept hij je. We hoorden het straks zeggen van, het kan wel zijn dat je belijdenis deed, maar Christus kwijtgeraakt bent. Dan roept hij je opnieuw. Dan zegt hij eigenlijk ook vandaag weer, ken je mij al? Weet je, jongens en meisjes, ik stel nog eens een andere vraag aan jullie. Waarom ga je naar de kerk vanmorgen? Ja, mijn moeder riep me zeker, hè? Of je vader, die riep je vanmorgen, die zei, aankleden, we gaan naar de kerk, toch? Zo gaat dat. Ik ga gewoon mee. Ja, maar wacht even, we gaan niet alleen naar de kerk omdat de vader en moeder zeggen van we gaan. Of omdat je het gewend bent heel je leven naar de kerk te gaan. In de kerk komen, dat is eigenlijk God ontmoeten. En God die zegt eigenlijk tegen, ik wil eens even met je praten. Stel je voor dat er is iets gebeurd, hè? En je moeder of je vader die heeft dat gezien en zo, of gehoord. En misschien wel van iemand anders of wat dan ook. En die zegt, nou wil ik toch eens even met je praten. En samen op een stoel zitten. Ik wil ze even gewoon heel dichtbij je komen. Dat is wat God ook doet in die kerkdienst. Ik wil eens even met je praten. Over je leven, over je levensweg. Waar je op reis heen bent. En met op reis bedoel ik dan niet. Misschien is er wel iemand van die kinderen die van de week op vakantie is geweest. Hè? Dat was ook op reis. Maar je hele leven is een reis. Je gaat weer aan de school beginnen. En als je groeit, dan word je steeds ouder. En dan vier je weer een verjaardag. En dan ben je bezig met, wat ga ik straks doen als ik van de lagere school afkom? En als ik middelbaar onderwijs ga, waar ga ik op school? En wat wil ik studeren? Wat wil ik doen met mijn leven? Dat is op reis zijn. Jezus die dan eigenlijk zegt, waar ga je nu eigenlijk heen? Wat is het doel van je leven? En dat geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen hoor, die nog moeten kijken van wat ze allemaal gaan studeren. Dat geldt ook voor ouderen en voor vaders en moeders en voor mensen die iets willen gaan doen met hun leven. Die een carrière hebben of een ZZP'er willen worden of zo. Wat ga ik doen met mijn leven? Waar leef ik voor? Als je ouder bent en gepensioneerd bent en je hebt misschien de kinderen niet meer thuis en wacht je dan alleen maar op het levenseinde? Of mag je nog een doel hebben in dit leven? Mag je nog bezig zijn in Gods koninkrijk? Mag je nog getrokken worden om hem te dienen? Dat is ook de vraag die vanmorgen naar ons toe komt. Daarom gaat het erom, gemeente, dat we in deze tekst niet alleen maar een aantal vrouwen zien die de Heer Jezus dienen, maar dat we hem mogen kennen. En dan lijkt het tot nu toe eigenlijk alleen een mooi beeld. Hè? Die mensen die volgen, die goed voor Jezus zorgen. Een volmaakt plaatje, een lieflijk tafereel. Je ziet ze daar als het ware zitten onder die schaduw van die boom. Kopje thee en een pannenkoekje erbij. Even rust van alles wat er gebeurt. En we brengen die tekst niet in de eerste instantie in verband met de lijdensgeschiedenis. Dat lijkt nog ver weg. Maar bij dat reizen, ik noemde u net die drie teksten, bij dat reizen, daar ontstaat tegelijkertijd ook de tegenstand. Denk aan die ene fariseeën bij die vrouw, dat we ook gelezen hebben. Die zei, moest dat nou? Maar ook verderop, als je dan in Lucas 9 vers 51 gaat kijken, dat zijn aangezicht is als naar Jeruzalem reizen, dan staat er eigenlijk achteraan, er was geen plaats voor hem in de herberg. Heb ik dat meer gehoord? Jongens en meisjes, waar heb je dat eerder gehoord? Dat er geen plaats was voor Jezus in de herberg. Ken je dat, die geschiedenis? Nee, moet je niet naar je vader kijken. Kerstfeest, hè? Geen plaats voor Jezus. En dat gebeurt hier weer. Hij die kwam om Gods lof te verkondigen, Gods koninkrijk te verkondigen, geen plaats voor hem. Het was die fariseeën tegenover die vrouw. Weet Jezus eigenlijk wel dat ze een zondares is? Weet je wat dat is? Die vrouw die daar binnenkwam om die voeten van Jezus te zalven. Weet Jezus wel hoe groot de zondares dat zij is? Nou, we zijn eigenlijk allemaal zondaar en zondares hoor. Maar er zit natuurlijk best wel verschil in. Iemand die moedwillig oorlog gaat maken in deze wereld of die ruzie gaat maken, dan zou je misschien van zeggen, oh, dat is een zondaar. En iemand die heel netjes leeft en die goed luistert naar de geboden van de Heer, dan zeg je dat misschien veel minder van. En de Bijbel laat zien dat we dat allemaal zijn. Zondaar, zondares. En deze vrouw had misschien wel van alles gedaan wat niet in de haak was. Staat niet precies bij wat, maar toch, je kunt er van alles bij bedenken. Die fariseeën wijst Jezus al een beetje af. En verderop dus geen plaats in de herberg. Die tocht van Jezus van stad naar stad en dorp naar dorp is geen triomfantelijke tocht met alleen maar overwinningen en heldendaden als die en die die genezen is. Geen tocht van vreugde en van jubelen, maar van ontdekken wie hij toch is. En welke liefde hem bewoog om die weg te gaan. Om zich te geven tot aan het kruis. En van je ontzetten als je ogen ervoor opengaan. Dat hij inderdaad die bittere dood aan het kruis moest ondergaan vanwege die zonde. Klein of groot, wie dat dan ook is. Maar dat hij die weg wilde gaan. Niet voor niets dat je diezelfde namen die we hier tegenkomen ook later bij het kruis en op de paasmorgen weer tegenkomen. Het is geen goedkoop tafereel wat hier zich afspeelt, ook al gebeurde dat letterlijk met een kopje thee en een pannenkoekje. Het is bittere ernst, de roepstem om door hem genezen en bevrijd te worden. Om de machten van het kwaad die in je leven er zijn, om die ook los te kunnen laten. Net als die ene vrouw, net als die vrouw die ook genoemd werd in onze tekst. Maria Magdalena, die Magdalena genoemd werd, ze kwam uit Magdala bij meer van Galilea. Van wie 7 demonen uitgegaan waren. Dat weten we ervan. Eigenlijk opvallend dat die vrouwen meegingen. Dat was in die tijd niet de gewoonte. Kijk, jongens en meisjes, in die tijd had je geen scholen, hè? Moet je niet gauw hoi hoi zeggen, hoor, maar die waren er toen nog niet zo. En toch moesten de jongens, vooral de jongens, moesten wel wat leren. Dus wat deden die jongens dan? Die gingen dan naar zo'n fariseer, een rabbi, een leermeester, een soort leraar zou je kunnen zeggen. Gingen die toe en die mochten er allerlei vragen stellen. En die fariseeën of die schriftgeleerden, die gingen dan uitleggen aan de hand van de Bijbel. Ik had het daar straks over de wet, weet je nog wel, daar kun je natuurlijk ook heel veel van uitleggen. Maar die gingen ook gewoon op hele praktische dingen in met die jongens. Kijk, weet je wat er bijvoorbeeld ook in de Bijbel staat? Dat zou je helemaal niet denken, maar dat je geen vogelnestjes mag uithalen. Ja, het wordt weer voorjaar. Aan de vogeltjes weer eieren leggen. Zegt de Heere God, geef de dieren ook rust. Ga je toch niet zomaar die nestjes leeghalen. Het zijn dan van die kleine dingen waar je misschien niet aan denkt, maar die allemaal in de Bijbel voorkomen. En waar die fariseeën dan met die jongens in gesprek gingen om het te leren. Meisjes niet. Dat verwacht je niet en toch staat het in onze tekst. En deze vrouwen die trekken niet mee uit een soort verafgoding, zoals je dat wel eens hebt, hè, van die zangers die dan heel belangrijk zijn. En dan staan er van die gillende meiden bij en die zijn helemaal bezeten van die zanger. En dan gaan ze er achteraan. En nee, zij zijn op een heel andere manier hier. In dankbaar geloof blijven ze bij de Heere. Om nog meer van hem te horen, van het koninkrijk van God. En ik zei het net al, die ene vrouw, 7 demonen waren eruit gedreven. Dat is een heel apart thema, ga ik nu niet te diep op in. Maar dat begon al in het begin van Jezus, toen Johannes de Doper nog moest wijzen op hem van het Lam van God en Jezus nog niet veel gedaan had, de verzoeking in de woestijn, dat het Satan al bezig is om Jezus te proberen een andere spoor te laten gaan. De Satan was vanaf het begin af aan bezig. En hoe meer de kruisiging in zicht komt, hoe meer je ook die machten van de Satan ziet. En deze Maria Magdalena, een heel eind van huis. Ze was op de een of andere manier bezeten. Ze liep aan de hand van Satan. Ze werd gedreven door het kwaad. Beheerste haar denken en doen. En als Jezus je bevrijdt. Dan moet je eens aan denken, gemeente. Wat kunnen wij ook in ons leven bezeten zijn door de Satan? En wat kan Satan ook sterk bezig zijn? Ik trek dan de lijn eens even zo. Ik zei net toen in het leven van Jezus dat de Satan, hoe meer het op het kruis aanging, hij steeds meer bezig was. Dat zelfs tegen Petrus gezegd moet worden, ga weg achter mij, Satan. Die Satan die probeert op allerlei wijze. Denk aan Judas die hem gaat verraden en zo. Als je nou de lijn door gaat trekken naar onze tijd. 2024. Ik hoef je niet te vertellen wat er in deze wereld aan de hand is en wat er gebeurt. Alle verschrikkelijke dingen op een rij zetten, denk je wel eens, En dat is een hele menselijke vraag. En die zit niet alleen bij mensen buiten de kerk. Die zeggen, nou, als er nou een God is, dan zal hij het nu wel laten zien. Maar die zit ook wel eens bij mij, bij u, bij jou in je hart van, waar is God nou? Is er dan wel een God met zoveel kwaad in deze wereld? Gemeente, hoe dichter het aangaat op de dag dat Jezus terug zal komen, hoe meer de Satan ook zal werken. Ook dat is heel Bijbels. Kom je ook tegen als je de Bijbel doorleest en het boek van de Openbaringen erbij pakt. Hoe dichter het aangaat op de dag van Jezus wederkomt, hoe meer die Satan ook zal trekken aan mensen en zal te denken zal geven in je hart van, komt er nog wat van en is die God er nog wel? Bezeten zijn kan in de kleine en de grote dingen. Satan die bezit heeft genomen van je leven. Die dwingt om allerlei dingen te doen. Zoals heel veel mensen bijvoorbeeld beheerst worden door hun mobieltjes. Dat is heel sterk in deze tijd. Kan je leven helemaal vormen. Je bent helemaal van afhankelijk. Jongeren die misschien wel allerlei influencers volgen. Die vertellen je hoe je moet leven. Hoe je er mooi uitziet. Hoe je goed voor de dag kan komen. Wat je allemaal voor producten moet kopen en zo. Komt via de media, komt het allemaal in ons leven binnen. Machten van de Satan. En dan, let dan eens op die tekst, als er dan zo staat van die vrouwen. Staat letterlijk, ze dienden hem uit hun eigen bezittingen. Eerst die vrouw die bezeten is. En dan wordt er verteld, ze dienen hem uit hun bezittingen, bezeten en bezittingen. In het Nederlands een mooie woordspeling. In plaats dat ze bezeten zijn, dat de Satan in hun leven bepaalt, je moet dit, je moet dat. Vanuit je bezittingen, vanuit dat wat je verdient, je geld, wat je hebt, je status, je huis, je auto. Vanuit je bezittingen de Heere dienen. Dat is wat die vrouwen dan ten diepste doen. Gaan we toch nog even kijken naar hun leven. Vanuit hun goederen, hun bezittingen, wat hen toebehoorde. Dienen is gericht op de ander. Bezeten zijn is gericht zijn op jezelf. Dat is een hele simpele verschil. Dienen gericht op de ander. Dat brengt de Heilige Geest in je. Als je ogen op deze heiland gericht worden. Als je ziet welke weg hij moest gaan, krijg je de ander in het oog. Kijk, er staat in onze tekst, ze dienden hem, Jezus, uit hun eigen bezitting. Maar vroeger, dan hadden ze nog niet, zoals wij met de computer kunnen doen, kopiëren en plakken. Dus alles moest overgeschreven worden. Dan schreven ze ook de tekst uit de Bijbel over en dan heb je daardoor verschillende handschriften. En er zitten wel eens kleine verschillen in, dat je moet beoordelen van, is het nou zo oorspronkelijk of net anders? En als je dan die verschillende handschriften vergelijkt, dan staat er in sommige handschriften niet die hem diende, maar die hen diende. Dus dan worden ook de discipelen erbij betrokken. En ik denk dat dat heel wezenlijk is. Het verschil is dan niet zo belangrijk, want ze hebben natuurlijk niet alleen een kopje thee voor Jezus gezet. Ook voor al die anderen die erbij waren. Je krijgt de ander in het oog. Die intense liefde van Jezus, gemeente. Die doet zoveel met mensen. Dan krijg je die ander ook in het oog. Als je weet van genade en bevrijding. De meester roept. Zo mag je het vanmorgen ook samenvatten. Hij trekt. En dan wil je meetrekken op die weg om hem te volgen in alle dingen. De meester roept ook vanmorgen, opdat u niet achter zult blijven, opdat de Satan geen bezit van u neemt en je door bezeten wordt, al hoef je dan niet altijd direct te denken aan iemand die helemaal de kluts kwijt is. De Heere roept om je te volgen en hij trekt door de dorpen en de steden heen, ook hier in Bruchem. En hoe meer hij roept, hoe meer je verwonderd mag raken dat we zo'n heiland hebben. Die we volgen mogen. Amen. Daar gaan we samen ook van zingen met lied 200. 72. Eerst en het derde couplet. Wij gaan vertrouwend aan uw hand. Let u goed op de inhoud. Lied 272 uit Weerklank 1 en 3. Samen gaan eindigen met dankgebed en ook voorbeden doen. De namen die aan het begin genoemd zijn, willen we ook aan de troon der genade opdragen. Ik ga u voor in gebed. Ja, Heere, zo volgen. Achter u aan, laat die roepstem in ons hart maar mogen weer klinken. Danken u dat vanmorgen zo het woord mochten uitleggen. Dat we daarin weer de rijkdom mochten ontdekken van een gewone gebeurtenis. die toch zoveel betekenend was. U op reis naar Jeruzalem. Die dag die komen gaat. De dag waarvan u wist en waarvan u ook vertelde. De dag van uw dood. Wat het u gekost heeft om zondaren te redden en te bevrijden. En dan mag dat heerlijke evangelie van het koninkrijk ook vandaag verkondigd worden. Mag het doorwerken in de gemeente van vandaag. De gemeente in deze moderne tijd, die tegelijkertijd een tijd is van verschrikkelijke dingen. Van een wereld die uit duizend wonden bloedt. Een tijd waarin veel geweld plaatsvindt en waarin op vele plekken geen rust en vrede meer is. En waar velen op de vlucht zijn. Veel oorlog uitgevochten wordt, waarin veel pijn geleden wordt en veel tot u geroepen wordt, heren. Een tijd waarin de Satan zich zo druk maakt. De laatste tijd voordat u wederkomt, ook al weten we die dag en die uren niet. God, wees nabij bij alle die zo geslagen door het geweld, door het leven moeten gaan. Die niet in rust en vrede ter kerke kunnen gaan. Die lijden onder alles wat er gebeurt in deze schepping. Schepping die steeds meer aangeslagen wordt en die steeds meer op het randje van instorten lijkt te staan. Een schepping waarin wij nu weer om ons heen kijken en de lente weer zien komen. Maar niet weten of we de zomer zullen halen. Tijd, heren, waarin we steeds meer erop betrokken mogen worden, dat u komt. Dat bidden we voor een ieder van ons, zoals we hier vanmorgen of thuis meekijkend erbij mochten zijn in deze dienst. Dat bidden we in het bijzonder voor Gordon Otter, voor zijn kinderen en kleinkinderen. Nu zijn vrouw is overleden, zijn komende week rondom een graf staan. Een moeder, een oma, een geliefde. U weet welke plek zij innam. Geeft u Cor in het bijzonder ook de draagkracht, maar ook de levenskracht om te weten, ik ben op reis naar het hemelse vaderhuis. Leid hem en de zijne daarin. Leer het ons als gemeente welke reis wij mogen zijn. Binnen het voor Anneke van de Werken, u de longtumor is aangetroffen, welke behandeling mogelijk is. Wilt u zijn met haar, met haar man, de kinderen en de kleinkinderen, ook in dat familieverband. Als de dingen van het levenseinde zomaar dichterbij komen, ook al weten we het met het verstand, heren. We kunnen er vaak niet bij, zo onwerkelijk. Wilt u nabij zijn en krachten geven? Bid het voor Mijntje van Tijl. Pas geopereerd. De weg is nog niet klaar. Mag ook zij ondervinden wat het is. Dat ze aan uw hand kan verder gaan. Ondanks alle onzekerheden die er nog zijn. En zo dragen we alle zieken op. U kent ze in de thuissituatie. U weet wat achter huisdeuren verborgen is. Wees nabij daar waar het moeilijk is, waar mensen het psychisch moeilijk hebben, waar mensen in de eenzaamheid verder gaan, waar rouw of verdriet nog zo vers in het geheugen ligt, of er herinneringsmomenten zijn, wilt u nabij zijn. Wilt u nabij zijn in het midden van de gemeente, uw dienaar aan deze gemeente verbonden, wil hem ook daarin de kracht en de geest geven. Geef dat het werk in de gemeente voort mag gaan. We dragen in het bijzonder de voorbereidingen voor de Alpha-cursus op. We hoorden ervan aan het begin, heren. Geef de leidinggevende, maar ook de cursisten, de kracht van uw Heilige Geest te mogen ervaren dat over u te spreken niet maar abstract is en onwerkelijk, maar realiteit. Dat u nog tot op de dag van vandaag werkt in deze wereld. We dragen deze wereld op, heren, waarin zoveel onrust is. Uw volk, Israël in het bijzonder, maar ook de spanningen die het teweeg brengt in Gaza. O God, geef dat er wegen van vrede, van rust gezocht mogen worden. Niet de onschuldigen eronder lijden, maar uiteindelijk ook het kwaad en het terrorisme tot niet gebracht kan worden. Wilt u daarin ook uw volk nabij zijn dat geroepen is door u en dat nog steeds uw naam mag dragen, ondanks alles wat er gebeurt, ondanks ook veel wereldgelijkvormigheid die daar te vinden is. Wees nabij, o God, in deze broze wereld, in ons broze leven. Danken u dat we hier mochten zijn vanmorgen, dat we in mochten komen om de lofzang van u te gaan zingen. Leg het op onze lip ook bij het slotlied. Ga met ons het verdere van deze zondag om ons aan de avond weer samen te brengen rondom uw woord. Dat bidden we in Jezus' naam alleen uit genade. Amen. En dat slotlied doen we met de woorden van Psalm 108. Het begint met het loflied. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Maar we zingen ook het zevende couplet, het gebed. O God, die 's lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. 1 en 7, Psalm 108. van hier heen gaan onder de zegen van onze God en ook u thuis mag onder diezelfde zegen uw weg vervolgen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.